De wereld van transport is divers, snel en altijd onderhevig aan verandering. Of het nou gaat om duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie of een prettige rijervaring, Volvo Trucks streeft altijd naar vooruitgang door innovatie. Waarom? Je hoort het in deze podcast. Welkom bij Towards Zero, de podcast van Volvo Trucks. In deze podcastserie gaan we in gesprek met experts over thema's als de energietransitie, veiligheid en wet en regelgeving. Hoe kunnen we een uitstootvrije toekomst nastreven zonder dodelijke ongevallen in het verkeer en zonder ongeplande stilstand? In deze aflevering gaan we weer samen Towards Zero Emission. Want hoe kan ook het zwaartransport verduurzamen? Bij mij aan tafel zitten Vincent Koning en Erik-Jan Slijkhuis. Welkom. We gaan het hebben over zwaartransport. Even kort, wie zijn jullie en wat is jullie rol? Want jullie werken beide bij Volvo Trucks. Erik-Jan, jij hebt hier vaker aan tafel gezeten.
Ja, klopt.
Met jou te beginnen.
Ja, ik ben manager product bij Volvo en ik hou me bezig met het productprogramma van Volvo in Nederland.
En daarmee ook dus het zwaartransportgamma.
Ja, alles van licht tot zwaar. Dus ook het zwaartransport inderdaad. Ja.
En jij, Vincent?
Ja, ik werk dus op de afdeling product als sales engineer. En dan met name voor het zwaartransport en het constructiesegment. En daarin geef ik advies aan verkopers, trainingen verzorgen, evenementen en technische ondersteuning als het echt op aankomt om het configureren van een zwaartransportvoertuig of een constructievoertuig.
Dus echt de expert vanuit Volvo Trucks Nederland, ja. Richting ook het verkooporgaan.
Ja, richting alle verkopende partijen, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
Om meteen maar een stelling op tafel te leggen. Zwaartransport kan je niet verduurzamen.
Ben ik het niet mee eens. Zwaartransport is zeker te verduurzamen.
Daar ben ik het ook niet mee eens. Want met name ook in het zwaartransport kun je dan op een andere manier verduurzamen. Door vooral te kijken van wat doe je precies in het zwaartransport? En waar bestaat het uit? Want soms is het niet alleen zwaar, maar ook groot en met vreemde afmetingen. Dus dan praten we niet over zwaar, maar bijvoorbeeld heel licht. En dan kun je dus ook verduurzamen.
Ja, want bij verduurzaming denken we natuurlijk al snel aan elektrificatie. Dat is misschien nou niet het eerste waar je aan denkt bij zwaartransport. Wat zijn dan dus wel mogelijkheden om daar wat stappen in te zetten op het gebied van CO2-reductie, brandstofbesparing?
Ja, met de motorentechniek, moderne motorentechnieken die vanuit de fabrikant natuurlijk worden de motoren steeds meer geoptimaliseerd in de brandstofverbruik en in efficiëntie hoe de motor zich eigen gedraagt. Dus dat doen we bij Volvo ook met de nieuwe motor bijvoorbeeld, met de D17-motor. Die dan ook nog daarbij naast groot voordeel heeft met dat hij ook nog extra pk's produceert, maar ook op alternatieve brandstoffen kan rijden. En nog een stuk efficiënter is als de huidige motoren. Dus een doorontwikkeling blijft maar doorgaan wat dat betreft. Dus daar heb je al een stukje besparing. En daarnaast zijn er natuurlijk nog wel andere zaken waar je naar kan kijken in dat je de juiste inzet kiest. Dus,
de juiste configuratie voor de juiste inzet.
Ja.
Ja, want je noemt nu al introductie van een 17 liter motor. Ergens voelt dat misschien een beetje gek dat we in de tijd van energietransitie dat er dan toch een nieuwe motor met 780 pk op de markt gebracht wordt.
Ja, dat snap ik, dat de gedachte is. Maar als je gaat kijken naar verduurzamen, heb je natuurlijk je kan gaan kijken naar de brandstof die je verbruikt, de hoeveelheid brandstof die je verbruikt, kan je naar een andere brandstof. Maar je kan ook, er zijn ook heel veel dingen in transport efficiënter te maken. Als je gaat kijken naar planning, minder ritten doen, is bijvoorbeeld een hele goede manier om te verduurzamen. En daarin past een zware motor, als onze 17 liter motor, die past daarin. Want dan ga je praten over LZV's. Of over de Super Eco Combi, waar nu ook testen voor zijn in Nederland. Maar wat eigenlijk al gewoon een combinatie is die in Scandinavië al gewoon rondrijdt. Zoals in Finland is het al gewoon toegestaan.
Daar is het heel normaal, hè? Ja. Om met echte langere combinaties en zwaardere
combinaties te rijden. En hoger gewicht als bij ons.
Ja, tot, wat is het, 78 ton, 74 ton?
74 ton, ja. Twee trailers, gewoon twee 1360 trailers en dan 74 ton. Ja, en als je dan een beetje normaal in het verkeer mee wil gaan, ja, dan is een beetje vermogen en een beetje koppel is wel plezierig.
Ja, maar je hebt natuurlijk een verschil tussen plezierig en noodzakelijk. Ik weet wel bij de persintroductie van de nieuwe Volvo Aero Range, dat de reacties van de journalisten, die sloegen meteen aan op de FH16 met 17 liter motor, 780 pk. Dat is ook wel een beetje de beleving bij. Dikke machine en gaaf en dit wil je en dit moet je hebben. Maar past dat nog wel in deze tijd? Wat doet nou eigenlijk die 780 pk?
Ja, op zich in Nederland denken we altijd natuurlijk in vlakke topografie. Alleen, ja, het is natuurlijk een heel klein land Nederland. Als je al snel over de grens gaat, dan heb je dus ook al wel serieuze hellingen die je over moet rijden. En dan met zware gewichten bijvoorbeeld, ja, heb je daar zeker wel voordeel van deze motoren. Die heb je daar gewoon echt voor nodig, waar we net al over spraken. Als je over 74 ton spreekt en in Scandinavië zou rijden, ja, dat is eigenlijk constant stijgen, dalen. Dan heb je om een constante snelheid te behouden, heb je dat wel, heb je dat echt wel nodig.
Als je in Nederland rijdt en je hebt 780 pk en 3800 newtonmeter koppel, in Nederland heb je dat niet nodig. Maar dan regelt die auto dat ook terug. En want je kan dat ook niet op de weg krijgen. Als je bijvoorbeeld een 6x2 hebt, zoals je zag in de pers, in de persintroductie, die voertuigen, ja, je krijgt dat vermogen gewoon dan ook niet goed op je op de weg overgedragen. Zeg maar, daar zit dan de frictie tussen de banden is dan de beperking. Maar op het moment dat je het wel kwijt kan, ja, dan laat hij het wel los. En dan heb je de profijten van in de heuvels. Of als je een zwaar transport, als je naar een 6x4 of een 8x4 gaat, dan komt dat wel tot z'n recht.
Want hoe onderscheidt een zwaar transporttrekker zich nou over het algemeen met bijvoorbeeld een lange afstandtrekker? Waar zit hem dat in? Hoe herken je van, oh, dat is een zwaar transporttrekker of daar moet het sowieso aan voldoen?
In de basis, als je hem wil herkennen, dan zie je altijd al dat het meerdere assen bestaat. Dus meestal 3 of meer. Dat je dan gewoon meer assen nodig hebt om de gewichten op de weg te zetten. En daarnaast, net wat je net over begon met de vermogensoverdracht en de software die er allemaal bij komt kijken. En met name dat die opvalt, zeg maar, is dat die juist in hele extreme gevallen de uitblinker is. Dus in de basis rijdt hij eigenlijk wel gewoon normaal. Maar als je het vermogen dus echt nodig hebt, of het koppel, dan is het ook echt beschikbaar. En dan vooral in het zware transport met wegrijden, manoeuvreren, lage snelheden. Daar komt ook al het zware vermogen naar boven en de versnellingsbakstrategie.
Want hoe specificeer je dan zo'n zwaar transporttrekker?
Ja, in de basis, als je samen met de klant ga je in het begin eerst kijken van wat doe je nou precies? Wat voor soort transport, met wat voor soort trailers? Vervoer je alleen maar bijvoorbeeld een kraan altijd van de ene bouwlocatie naar de andere locatie? Of zijn het verschillende transportmiddelen die je vervoert? En op basis daarvan ga je echt kijken wat je dan nodig hebt. En dan ga je stap voor stap bekijken van welke motor heb ik dan nodig, welke aandrijflijn, zeg maar, qua versnellingsbak en eindoverbrenging. Ja, zo ga je steeds een stapje verder naar de uitwerking van echt puur voor die inzet de juiste configuratie.
Ja, want je hebt natuurlijk, als je het praat over inzet, het wordt altijd gesproken over zwaar transport, maar bedoelen we zwaar en exceptioneel transport. In de volksmond noemen we dat zwaar transport, ja. Maar alles boven de 50 ton noemen we eigenlijk zwaar transport. Maar ja, 70 ton is, ja, dat is voor, daar hoef je niet per se een hele uitgebreide specificatie voor te hebben. Dat kan met een 6x2 kan dat ook al.
Dus een 13 liter motor bedoel je dan?
Of ja, dat zou ook inderdaad.
Niet de 780, nee. Maar
kan je ook naar een 13 liter. Maar als het echt zwaarder wordt, dus boven de 100 ton, dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je zegt, nou, dan komt onze FH16 om de hoek kijken. Ja.
En zijn er dan ook nog andere specifieke specificaties die je kan toepassen? Zoals naafreductie, kruipversnellingen. Wanneer zet je dat in?
Meestal kies je voor kruipversnellingen. Ja, als je in combinatie wil rijden met een enkele reductie. Dus de naafreductie in de basis is al sterk genoeg. Alleen als je naar een enkele reductie wil gaan, dan kun je die beste combineren met een kruipversnelling. Dus dan zijn die extra versnellingen toegevoegd aan de huidige versnellingen die je al hebt in je versnellingsbak. Waardoor je nog lagere overbrengverhoudingen creëert of hebt, beschikbaar hebt. Waardoor je en vooral in het zwaar transportsegment heel langzaam kunt rijden en kunt manoeuvreren met hele zware lasten. En die je dan op de juiste manier kan overbrengen op de weg.
Ja, want vooral het wegrijden is kritisch. Als je heel zware kracht hebt en je wilt van de plek komen, ja, dan komt er zo'n enorme kracht op je aandrijflijn. Dat doe je, in het verleden werd dat altijd gedaan met naafreductie en met een hele hoge achterasreductie. Alleen het nadeel daarvan is, het voordeel is dat je dan dus makkelijk van je plek komt. Maar het nadeel is dat je dan, als je eenmaal op snelheid bent, het maakt die auto gewoon veel te veel toeren. En daarom wil je eigenlijk naar een enkele reductie. Want dan heb je, als je gewoon aan het rijden bent, heb je een mooi toerental en daarmee een laag brandstofverbruik. En dan dat de beperking van enkele reductie bij het wegrijden, dat vang je dan op door die extra tandwielen in de versnellingsbak. Dus op die manier kunnen wij meer enkele reductie toepassen in het zwaartransport dan voorheen.
Want tot hoeveel ton vracht kan dat ongeveer?
Ja, als je echt in de meest ideale omstandigheden zou specificeren, dan kun je tot 150 ton GCW gaan in een enkele reductie configuratie. Dus dat is echt behoorlijk.
Zwaartransport. Serieus, ja.
Ja, dat is wel zwaartransport, ja.
Zonder dat je er bang hoeft te zijn voor serieuze problemen, zeg maar, die zouden kunnen ontstaan.
Mm-hmm. En als we nou weer even teruggaan naar het stukje CO2-reductie. Kan je bijvoorbeeld ook nadenken over het gebruik van alternatieve brandstoffen?
Ja, zeker. Die motoren zijn allemaal geschikt voor HVO. Dus dat kan er zo zonder problemen in. Voordeel van HVO is natuurlijk dat je dat kan mixen. Dus mocht je toevallig een keer in een deel van Europa zijn waar je het niet kan tanken, kan je altijd nog naar diesel. En op de plekken waar je het wel kan tanken, heb je gewoon direct 90% CO2-besparing. Dus dat is een goede manier om het zwaartransport te verduurzamen. Eventueel zou je nog kunnen naar B100. We hebben nog een motorvariant die ook geschikt is voor B100, zeg maar de FAME biodiesel. Al wordt die eigenlijk in Nederland niet meer zoveel toegepast. Dus HVO is nu HVO is eigenlijk een hele goede toepassing op dit moment in het zwaartransport om te verduurzamen.
Dus daar kunnen meteen stappen mee gezet worden?
Ja je kan daar vandaag mee beginnen.
Hoe zit het eigenlijk? Even een zijstapje met de tankstations van HVO in Nederland. Is wel een redelijk goed dekkend netwerk, toch?
Ja, er komt steeds meer. Je kan het gewoon bij de pomp krijgen. Of je kan het ook bij je thuispomp krijgen, afhankelijk van wat je als transporteur, wat je situatie is. Maar je kan het ook gewoon uiteraard in je thuispomp installatie krijgen.
Als we het nou hebben over meer energiezuinig rijden en energiezuinigere motoren of efficiëntere motoren. Wat is nou de impact van, laten we zeggen, alleen al 1% brandstofbesparing?
Ja, die is enorm. Want die auto's die verbruiken veel brandstof. Als je zware gewichten rijdt, heb je een hoger verbruik. Dus als je daar dan 1% van kan besparen, dan bespaar je significant hoeveelheid liters per jaar aan brandstof. Dus dan, en iedere liter is weer CO2. Dus hoe meer je bespaart, hoe meer CO2 je bespaart. Dus in het zwaartransport kan je zeker enorme besparingen realiseren.
Ja, en daarnaast, als je niet als enigste aan het besparen bent, maar het hele segment gaat erop vooruit in een procent of meer. Dan over het geheel en draagt het zeker natuurlijk meer bij nog aan de duurzaamheid. Behalve dan dat het voor je eigen portemonnee op jaarbasis natuurlijk ook wel een bedrag scheelt. Maar over het hele plaatje gezien is natuurlijk ook een groot voordeel.
Ja, want we zullen dat toch samen moeten doen. De weg naar een duurzamere toekomst. Helemaal zero emission in het zwaartransport. Weet ik niet of het dat realistisch is om te verwachten. Maar wat jij ook zegt.
Het zou op zich wel kunnen. Als je kijkt, als je weer naar die definitie van wat is zwaartransport. Mm. Kijk, in het exceptioneel transport. Dus als je alleen maar praat over brede lading of hoge of lange lading. Die niet heel zwaar is. Dan kan dat kan prima geëlektrificeerd worden.
Dus dan heb je alleen nog de hele extreme gevallen die uiteindelijk overblijven. Waarvoor je dus een conventionele dieselmotor nog nodig hebt.
Een efficiëntere conventionele dieselmotor en rijden op HVO. Ja. Dan kun je dus al echt wel forse stappen maken.
Zeker.
Ja. Wat is er nou nog meer mogelijk om die trucks of het gebruik ervan zo zuinig mogelijk te maken? Of zo zuinig mogelijk in te zetten?
Ah ja, de chauffeur. Speelt een cruciale rol in het gebruik van de auto en daarmee als resultaat het brandstofverbruik. Dus daarvoor is natuurlijk chauffeurstraining heel belangrijk. Alleen wil je voor een chauffeur op een zwaartransport voertuigcombinatie, dat vraagt een andere training dan voor een standaard Europese combinatie. Dus vandaar dat het belangrijk is dat we die chauffeurs gewoon goed trainen in het gebruik van een zwaartransportauto. En daarmee zo efficiënt en zuinig mogelijk te kunnen rijden.
Ja, dan lijkt me dat het bij voorkeur op het eigen voertuig gebeurt, op de eigen inzet ook, omdat het natuurlijk best wel specifiek kan zijn.
Ja, want als je alleen al ziet in hoeveel programma's een versnellingsbak heeft van een zwaar transportvoertuig. Een basisvoertuig heeft misschien 2 programma's. En een zwaar transportvoertuig heeft wel misschien wel 4 of 5 waar je het kan kiezen. Oh. En dan moet je natuurlijk wel weten welke moet ik nu gebruiken en wanneer. En je hebt natuurlijk ook een automatische functie. Maar goed, als je ook heel goed weet hoe je al die functies gebruikt in de software die voorhanden is, dan is een training natuurlijk zeer welkom. En vervolgens tijdens het rijden haal je daar je voordeel uit.
Ja, en als je dat op je eigen auto doet, dan weet je precies waar de knoppen zitten, hoe alles werkt. Dan wordt er geen functie uitgelegd die jij toevallig niet op je auto hebt. Dus dat is gewoon een training on the job. Dat is gewoon wat dat betreft de beste keuze, zeker in dit moment.
Ja. Als we hem nou samenvatten, welke tip kunnen we nou aan transporteurs meegeven die met zwaar of exceptioneel transport rijden, om toch stappen te zetten op het gebied van verduurzaming, in het bijzonder CO2-reductie?
Ja, dan komen we ook eigenlijk weer wat we eerder ook al wel gezegd hebben. Kijk naar wat je met je auto gaat doen. En zoek niet 1 oplossing voor alles. En omdat we net zeiden dat je misschien voor een deel van je wagenpark wel naar elektrisch kan. En andere ga je dan voor de diesel variant.
Of HVO,
ja. Dus dat is breng in kaart wat je allemaal precies doet. En kijk naar de mogelijkheden die er zijn.
En ook vanuit het verleden bijvoorbeeld, zwaar transporttrekkers, auto's, die gaan vaak heel lang mee. Dus die rijden wat lange levensduur. Dat je ook niet in de basis meteen gaat denken van nou, deze gaat naar het einde van zijn levensduur. Ik wil een nieuwe. En we bestellen dezelfde als die we al hadden. En dus dat je een telefoontje doet van nou, hij is aan vervanging toe. Doe maar een nieuwe. Zonder te kijken van wat zijn nu de nieuwe innovaties en wat zijn er nu de nieuwe mogelijkheden. Om daar goed naar te kijken. En dan eigenlijk kom je dan op een hele andere auto uit dan die je ooit had vanuit het verleden. Dus dat is ook wel een goede tip om mee te nemen in een besluitvorming voor een nieuwe auto.
Ja, ja. En vooral niet overspecialiseren.
Ja, ook een belangrijke.
Dus ga echt kijken wat je met die auto gaat doen. En ga niet specialiseren op die ene rit die je misschien dit jaar gaat doen. Maar kijk naar wat is de gemene deler. Waar heb je het meeste voor nodig? En ga hem daarvoor specificeren. En niet voor die ene uitzondering. Want dan doe je gewoon concessies aan het verbruik.
Goeie tips.
Ja.
Vincent, Erik-Jan, dank voor jullie bijdrage. In de volgende aflevering gaan we weer verder towards zero. Heb je een vraag of suggestie? Mail het naar podcast@volvo.com.